We gaan Gods woord openen. En ik wil u uitnodigen om te gaan staan. Indien mogelijk, laat ons staand uit eerbied voor het heilig woord van God, net zoals in Ezra het woord van God tot ons nemen. 1 Johannes hoofdstuk 5. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Hoor dan het woord van God. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint, dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het, die kwam door water en bloed. Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen. In de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als we het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover het lezen uit het heilig woord van God. U mag gaan zitten. We willen dit woord gaan overdenken. En nogmaals, voordat we dit doen, willen we nog maar eens gezegd hebben dat we inderdaad niets anders willen horen dan dat woord. Een broeder die bad dat vanmorgen, dat we onder het woord zijn. En ik denk, zo is het precies. Want als de Bijbel spreekt dat we onder de zonde zijn, of onder de wet, of onder de genade, dan bedoelt de Bijbel met daarmee onder de zonde zijn, dat de zonde heerst of domineert of als koning regeert in onze levens, onder de zonde. Als wij onder die zonde vandaan gehaald zijn en onder de genade geplaatst, dan is het de genade die regeert en heerst over en in ons leven. Dat betekent onder iets te zijn. Met andere woorden, onder dat woord te zijn, daarmee belijden wij dat dit woord de enige gezagsbron is wat onze harten en onze gewetens mag aanspreken. Geen paus, geen raad, geen mens of wie dan ook. Dit woord, sola scriptura, enige gezagsbron. Dat is de leer van de reformatoren. Die open Bijbel, daar valt de raad onder. Maar de schaapjes in de gemeente, die vallen ook onder dat woord. De raad mag, moet de schaapjes leiden door dit woord, dat geopende woord. En die mag zeggen wat dat woord verlangt van een kind van God. Maar andersom mogen de schaapjes ook naar het leiderschap gaan en hen aanspreken op dat open woord. En zo zien wij dat wij alle vallen onder dat woord. En dat wat dat woord zegt, is goed. Dat is het woord van God. Daarom willen wij ook zo graag deze tekst doorwandelen met elkaar, deze 13 versen. en aan exegese doen. Dat wil zeggen, eruit halen wat erin zit. Niet allerlei ideeën aandragen aan dat woord. Nee, simpelweg eruit halen wat erin zit. Want als wij dat op een juiste wijze doen, we halen eruit wat God door zijn geest daarin heeft gestopt, dan horen wij het woord van God. En dan mag dat onze harten en onze levens veranderen. 1 Johannes hoofdstuk 5, daar starten wij met vers 1. Maar vers 1 sluit eigenlijk aan natuurlijk op het voorgaande. Maar we beginnen toch bij vers 1. En u weet, denk ik wel, in onze reis door de eerste Johannesbrief, dat we voortdurend dezelfde thema's aansnijden. Kinderen van God hebben God lief. De echte, ware kinderen van God, wederom geboren, hebben God lief. Hebben de broeders en de zusters lief, de familie van God. Die hebben de geboden lief, Gods goede woord, zijn geboden. En die hebben een heel duidelijke mening over wie Jezus is. Elke keer komt hij weer terug naar die thema's. Om tot de conclusie straks te komen, dat wij weten dat we deel hebben gekregen aan dat fantastische, heerlijke, eeuwige leven. Deze hele brief is geschreven voor kinderen van God. Om duidelijkheid te scheppen dat wij deel hebben aan dat leven. Maar andersom ook duidelijkheid aan degene die dat niet ervaren. Niet die liefde voor God. Niet die liefde voor de kerk van Christus. Niet die liefde voor zijn geboden. En wel verward zijn met betrekking tot de identiteit van de Heere Jezus. Dit is een duidelijke brief. En laat ons nog maar weer eens Johannes, geïnspireerd door de Geest van God, volgen. Hij zegt hier, 1 Johannes hoofdstuk 5, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, de Messias, de gezalfde, is uit God geboren. En een ieder die hem lief heeft die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Wat een geweldig, mooi, gecomprimeerd, samengeperst vers als het ware. Een ieder die gelooft dat Jezus, die Timmermanszoon, de Messias is, de beloofde Messias, is uit God geboren. Dit is een kenmerk van degene die uit God geboren is. En we kunnen vanuit deze vers kunnen we ons helemaal verliezen in een dispuut in de kerkgeschiedenis. Tussen de Gomaristen en de Arminianen. Want wat komt er nu eerder? Het geloof of de wedergeboorte? Geloven wij op dat de wedergeboorte komt? Of is daar de wedergeboorte en komt dan het geloof? Ik ga niet de hele kerkgeschiedenis erbij halen en ik ga mij niet verliezen daarin. We blijven puur hier bij de tekst en wat Johannes hier zegt. En hij zegt, de uit God geborenen die geloven dat Jezus de Messias is. En een ieder die hem lief heeft die geboren deed worden, dat is God natuurlijk, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Met onvermijdelijke, onverbiddelijke logica in het denken van Johannes, ziet hij dit voor zich. De uit God geborene, waar we al veel vaker over nagedacht hebben, uit God, een ontzettend belangrijk woordje uit in deze hele brief. Niet uit de wereld, niet uit de boze, uit God. Wij dragen de wezenskenmerken van God zelf, omdat wij, zoals Petrus zegt, de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Onbegrijpelijk die woorden. De goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Uit hem geboren. En Johannes zegt hier, dat heeft God gedaan. En omdat wij uit God geboren zijn, Is het onvermijdelijk dat daar een liefde voortvloeit in degene die geboren deed worden? Dat is God. Dan hebben we God lief. En als wij God lief hebben als kenmerk van de wedergeboorte, Johannes zegt, dan kan het niet anders. Dan hebben wij ook lief wie uit hem geboren is. Wilt u zo eens naar elkaar kijken vanmorgen? U bent getrokken uit de zonde waaronder u was. Onder de zonde, onder de toorn, onder de wet. God heeft u persoonlijk, en ik spreek nu tot u als waar u een kind van God. God heeft u daar vandaan gehaald. God heeft u opnieuw geboren, een nieuwe schepping doen worden. En u hebt God lief gekregen. Wauw, God heeft dat gedaan. Hij heeft mijn hart geopend. Hij heeft mij vernieuwd. Ik ben een nieuwe schepping. Ik heb een hele nieuwe uitkijk in deze wereld. Wilt u eens naar uw buurman en uw buurvrouw kijken? Wat hij voor u deed, deed hij ook voor uw broeder en uw zuster. En die broeder en zuster naast u kan misschien best wel irritant en vervelend zijn. Dat kan hoor, echt. Karakters botsen. Ik heb het veel vaker hier gezegd. Je kan elkaar gewoon niet liggen, punt. Maar Johannes, hij snijdt hier diep. Het mes van Gods woord snijdt diep. De uit God geborenen, die geloven dat Jezus de Messias is. De uit God geborenen hebben hem lief die geboren deed worden. En als dat zo is, dan heb jij lief een ieder die ook uit God geboren is. Ongeacht of die ander je nu ligt of niet. Dat is helemaal beside the question. Dat doet er helemaal niet ter zake. Dat is die opdracht. En broeders en zusters, ik zie steeds meer persoonlijk, hè, geniet ik van het feit dat we elkaar hebben. Er is zoveel gezeur en getouwtrek, onderlinge conflicten. En dat vind ik zo jammer. Want hoe ouder ik word, hoe meer dankbaar ik ben voor gemeenschappen van broeders en zusters. En met dwarsliggers en irritante broeders en zusters. Prijs de Heer daarvoor. Als we allemaal hetzelfde waren, wat een kleurloze bedoeling. Maar iedere keer laat ons onszelf weer naar de bron gaan. Uit God geboren. O God, dank u. Dat ik deel heb gekregen aan die vernieuwing, aan die wedergeboorte. O, en ik heb u lief gekregen. Ik heb u lief gekregen omdat u mij eerst lief had. En ik heb de broeders en zusters lief, want ook zij zijn uit u geboren. En daar moet u boren. En dan komt er zoete honing naar boven. Dan is daar unity, dan is daar eenheid. Eenheid in verscheidenheid. Vers 2. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Johannes is als een soort muzikus. Het ene muziekstuk vloeit natuurlijk voort in de andere. Hij is als een schilder, als het ware. Johannes kan beginnen bij de liefde van God en weer uitkomen bij de liefde naar elkaar toe. Onvermijdelijk, zegt hij. God liefhebben is elkaar liefhebben. Maar net zo makkelijk kan hij spreken over elkaar liefhebben en er weer uitkomen bij God liefhebben. Het is als die cirkel, heb ik vaker gezegd, met die vier elementen. God liefhebben, elkaar liefhebben, Gods geboden liefhebben en een duidelijke boodschap met betrekking tot wie Jezus is. En het maakt niet uit waar je begint. Elke keer is die cirkel weer rond. En dat doet hij hier ook. Wij weten dat wij de kinderen van God liefhebben. Als we God liefhebben en zijn geboden bewaren. Onvermijdelijk. Die twee die horen bij elkaar. Vers 3, want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Ziet u hoe hij voortdurend met die thema's eigenlijk jong leert? En elke keer weer die cirkel laat zien. Dit is de uit God geborene. Dit zijn de wezenskenmerken van de uit God geborene. Liefde tot God, liefde tot elkaar, liefde tot het woord van God. En zijn geboden, die zijn geen zware last. Nee, absoluut niet. Als de geboden van God een zware last is in uw leven, dan moet u gaan twijfelen of u uit God geboren bent. Want als wij God lief hebben, onze affectie, onze innerlijke gevoelens zijn op God gericht, op de kerk van God, op de kinderen van God, dan kan het niet anders dan dat wij ook een blijdschap hebben in het woord van God, die ons die God communiceert. Dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. We gaan het nu niet doen, maar lees voor uzelf vandaag maar eens of een ander moment Johannes 14. Hoe de Heer Jezus voortdurend zegt, die mij lief heeft, wat zegt hij dan? Die onderhoudt mijn woord, mijn geboden. Johannes 14, vers 15, 21 en 23, expliciet, voortdurend laten zien. Die mij lief heeft, gehoorzaamheid aan zijn woord. En dit vind ik heel bijzonder eigenlijk, ook met betrekking tot de Romeinenbrief. En dat citeer ik u wel even. U mag dat opslaan, Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1, vers 5. En ik ga het laatste vers van de Romeinenbrief lezen. En dat wordt soms wel eens vergeten, Romeinen hoofdstuk 1 vers 5, door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam. Dat woordje geloofsgehoorzaamheid. Romeinen hoofdstuk 16, het eind van zijn brief. Romeinen 16 vers 26, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische geschriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen, dat is de heidenen, tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Is dat niet een heerlijke term? Geloofsgehoorzaamheid? Want gehoorzaamheid is een thema in de schrift die een beetje op de achtergrond is geraakt. Ja, wij geloven ook in de Heer Jezus. Wij geloven dit, we geloven dat. Het is heel makkelijk te zeggen, wij geloven. We geloven ook wel in God. We geloven ook wel in iets. Nee, maar Paulus, hij wilde de heidenen brengen tot geloofsgehoorzaamheid. En de eerste gehoorzaamheid waarop hij appelleert is bekering. Beseffen dat je een zondaar bent en gehoor geeft aan de evangelie roep om je te bekeren van je zonde en je te keren tot de levende God. En de rest van ons hele leven is geloofsgehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God, gehoorzaamheid aan zijn geboden. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Als je echt mij lief hebt, laat het me zien. Dan gehoorzaam je mijn woord. En dat is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En voor de uit God geborenen zijn zijn geboden niet zwaar. Zijn geen zware last. Vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus, de identiteit van Jezus, de Zoon van God is. Wat een heerlijke verse toch voor het kind van God, deze vijf versen. Geniet u daar ook van, uw geestelijk leven, als u dit leest vanmorgen? Als u tenminste weet dat u uit God geboren bent? Wauw. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Nou, we hebben het geuit in het gebed en onderling in gesprekken hebben we het wel over de wereld daarbuiten. En die wereld, daar is wat loos in die wereld. Als je je voelsprieten, je tentakels uit laat gaan in allerlei ontwikkelingen, niet alleen in Nederland, in Europa, maar ook globaal gezien in de hele wereld, dan zijn daar krachten, machten aanwezig waar ik niet zo heel blij van word. De wereld. En de wereld en God, die zijn diametraal tegengesteld in de eerste Johannesbrief. Je bent uit de wereld of je bent uit God. Broeders en zusters, wij zijn uit God geboren. Wilt u zichzelf even knijpen en God danken dat het zo is? Uit die wereld getrokken waaronder wij allen wandelden. En uit God geboren. En dan zegt Johannes hier, na al die zegeningen, dat wij geloven dat Jezus de Messias, de Christus is, dat wij God lief hebben, dat we elkaar lief hebben, dat we zijn geboden lief hebben. Dan gaat hij nog verder en dan zegt hij, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de wereld, dit is de overwinning die die wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wauw. Wij hebben de wereld al overwonnen, wist u dat? We hebben de wereld al overwonnen. En dat is heel vaak zo in de Bijbel. We zijn al verheerlijkt. Maar we worden nog verheerlijkt. We zijn al gerechtvaardigd, maar we worden nog gerechtvaardigd. We zijn al geheiligd en we worden nog geheiligd. We zijn al verlost, maar we worden nog verlost. We hebben de wereld al overwonnen, maar die tijd moet nog komen. Dat laat onze innerlijke verbondenheid zien met Jezus Christus. Dat het al zo is. En nog niet. Wist u dat Erik Bruinenberg al gezeten is in de hemelse gewesten in Christus Jezus? En u ook, als u de Heer Jezus kent? Wij zijn zo innig verbonden met de Heer Jezus, dat Paulus ook heel vaak zegt, in Christus zijn we al geworden, gerechtigheid, heiligmaking en verheerlijking. It's a done deal, het is al gebeurd. In de Romeinenbrief doet hij dat ook. De geroepenen heeft hij gerechtvaardigd. De gerechtvaardigden heeft hij al verheerlijkt. Paulus, hij ziet voor zich de wijnstok en de ranken. Wij zijn zo innig verbonden met hem. We kunnen zo het hele plaatje terugdraaien. De Heere Jezus, hij kwam gezonden van de Vader naar deze wereld. Mens geworden. Hij leefde. Hij stierf. Hij werd begraven. Kenden wij hem al naar het vlees? Nu kennen we hem niet meer zo. Hij is opgevaren, getriomfeerd over alle helse machten, getriomfeerd over de wereld. Lees het Johannes-evangelie. Vrees niet, ik heb de wereld overwonnen. Het is gebeurd. It is finished. Het is gebeurd. Ik heb de wereld overwonnen. En hij is de nieuwe wereld weer teruggegaan in Gods tegenwoordigheid. En als wij dus innig verbonden zijn met hem, dan is wat ik u net schetste, allemaal gebeurd met u en mij. Zo verbonden zijn wij met hem. Daarom zegt hij hier ook, ons geloof. Daarom de hele Johannesbrief, elke keer weer, blijf in mij. Blijf in de Heer Jezus. Blijf maar in hem wonen. Blijf dicht bij hem. Laat er niets een verwijdering, laat er niets zijn in uw leven wat zorgt voor een verwijdering tussen de Heer Jezus en uzelf. Blijf in hem. Geliefde thema's van Johannes. Och, lieve kinderen, blijf toch in hem. Laat u niet afleiden door alle geluiden in de wereld. Laat uw geloof verblijven op hem. Want hij heeft de wereld overwonnen. En door ons geloof overwinnen wij met hem. Och, wie is het anders, vers 5, die de wereld overwint dan hij die gelooft dat die Jezus de Zoon van God is. En dat zeggen wij, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen. Die Jezus van Nazareth, die historische persoon die geleefd heeft, die Timmermans zoon, is de Zoon van God. Geboren als het ware, geïncarneerd vlees geworden, van God, gekomen naar deze aarde. Niet meer zo een mens, Want dat gaat Johannes hier nu tackelen. Vers 6. Want dit is een voortvloeiende gedachtenlijn. En dat vind ik zo belangrijk om te benadrukken. Dat is ook het hele doel, om u te laten zien hoe het een leidt naar het ander. Jezus is de Zoon van God. Hij is het, zegt hij vers 6. En vers 6 tot 8 nemen we samen. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door water alleen, maar door water en bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. En voor degene die heel opmerkzaam is, die ziet dat ik een stuk heb overgeslagen. Ik heb grotendeels vers 7 overgeslagen en een stukje van vers 8. Wat heb ik overgeslagen? In de hemel, de Vader, het Woord, het Heilige Geest, en deze drie zijn één, en drie zijn er die getuigen op de aarde. Dat heb ik overgeslagen. Ben ik maar zo gerechtigd om dat te doen? Want ik heb hier in mijn HSV, wat ik een heerlijke vertaling vind, heb ik haken eromheen gezet. Ik heb het niet doorgekrast, vrees niet. Ik heb het niet doorgekrast, maar ik heb er wel haken omheen gezet. Want de Lutherse vertaling, daar komt dit helemaal niet in voor. De Leidse, de professor Brouwer, de nieuwe Bijbelvertaling, de English Standard Version, mijn geliefde letterlijke vertaling, heeft het ook niet. Heel veel vertalingen, dan vindt u het gewoon niet terug. Is er iemand vanmorgen die het ook niet heeft staan in de Bijbel? Wilt u uw vinger eens opsteken? Allemaal HSV. Oh kijk, daar zie ik een vingertje daar. Nou. Wat kunnen we hierover zeggen? Dit is puur een kwestie van documenten. Historische documenten. De documenten waar de King James Version of de Statenvertaling zich op baseert, die heeft dit en daarom vertalen ze dat en nemen ze dat mee, de documenten. Maar we hebben niet de documenten van Johannes natuurlijk, we hebben kopieën. Maar er zijn heel veel kopieën en andere documenten waar deze woorden niet in staan. En vandaar dat je dus komt tot de slotsom, ja, maar welke kopieën zijn nu het meest betrouwbaar? Komen velen tot de conclusie, en u mag dat voor uzelf alleen gaan onderzoeken, dat dit er waarschijnlijk niet bij hoorde. Die ijver om de drie-eenheid te benadrukken. Want dat is het. In de hemel zijn er drie die getuigen. De Vader, de Logos en de Heilige Geest. En die drie zijn één. Aha, een regelrechte referentie naar de drie-eenheid. Prachtig. Er zijn ook drie die getuigen op de aarde, geest, water en bloed. En deze drie zijn ook één. Als wij dit niet meenemen, de drie die getuigen in de hemel, Vader, Woord en Heilige Geest, en we slaan dat over zoals heel veel vertalingen dat doen, dan is daar geen kwaad geschied, toch? Of bouwen wij de hele leer van de drie-eenheid op dit vers? Nee. Er zijn zoveel versen in de Bijbel die de drie-eenheid bevestigen. Dus ik laat dit voor mezelf staan. Ik heb dit vers niet expliciet nodig om de drie-eenheid te bewijzen. Ik heb haakjes omheen gezet. En ik denk, ik neem het mee ter overweging. Bepaalde documenten hebben het wel. Heel veel documenten hebben het niet. Maar dan denkt u misschien wel, lieve help, wat is dit hier? Tast dit niet de betrouwbaarheid van het woord van God aan? Nee, in het geheel niet. In het geheel niet. Dit is niet een hogere kritiek die de Bijbel aanvalt en die de Bijbel wil ontkrachten. Dit is simpelweg dat wij onderzoeken de historische documenten die verankerd zijn in de historie en gaan kijken wat die documenten zeggen. En dan is er ontzettend veel overeenstemming in alle documenten, maar dan komen we hier in deze eerste Johannesbrief dit tegen. En als verklader moet ik u dit laten zien. Anders komt u dat wel tegen in de verschillende vertalingen. Nou, als u daar meer over wilt weten en vraag mij na afloop, dan is het heerlijk om daar eens over verder te gaan. Want anders kunnen we niet door met ons betoog. En de tijd gaat heel vlug, vooral de voorjaarstijd. Vers 7. Ik sla het even over, als u het niet erg vindt. Want als je het overslaat, is het wel een hele natuurlijke lezing trouwens. Hij is het die kwam. Die Zoon van God, door water en bloed. Sommigen hebben gedacht dat water en bloed, dat is Johannes hoofdstuk 19 vers 34. De Romein stak zijn speer in zijn zij en wat kwam daaruit voort? Water en bloed. Ik denk niet dat het dat is. Anderen denken de twee sacramenten, water en bloed, doop en avondmaal. Ik denk ook niet dat het dat is. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus, de Messias, niet door het water alleen, dat is de sleutel. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Daarom valt sowieso weg die speer, er kwam water en bloed uit. Nee. Het accent is dat Johannes hier zegt, die Christus, die Jezus de Christus, is niet door het water alleen gekomen, maar door water en bloed, die twee bij elkaar. En de geest is er die getuigt, omdat de geest de waarheid is, want drie zijn er die getuigen. Vers 8, de geest, het water en het bloed, en deze drie zijn in overeenstemming, zijn één in hun geluid. En we hebben het al vaker gezegd, een voorloper van de gnostiek, die leerde zoiets, en Serintus, ik heb dat wel eens genoemd, was hier een voorstander van, dat Jezus, de mens Jezus, die timmermanszoon, die was zo ontzettend vroom en godvruchtig, dat de zalving, de eeuwige Messias als het ware, op hem neerdaalde bij zijn doop. En dat kunt u van lezen in de evangelie. Maar in Gethsemane, vlak voor het kruis, hief de zalving als het ware op weer van Jezus. En wie stierf er aan het kruis? Jezus, een mens. Als dat zo is, mijn broeder en mijn zuster, dan zijn we niet verlost. Wat Johannes hier wil doen... Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Niet enkel en alleen maar een mens, maar de God-mens kan ons alleen verlossen. En dat doet hij hier. Hij is gekomen, Jezus de Christus, van God weg, mens geworden. Gedoopt inderdaad, en de getuigenis van Gods geest klonk daar. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb, hoort hem. En diezelfde Jezus de Christus stierf op het kruis. En we trekken dat niet uit elkaar. Wie stierf? De God-mens. Je kunt het heel ingewikkeld maken hoor, theologisch. Maar de God-mens, één persoon, twee naturen. Maar die stierf op het kruis van Golgotha. En de God-mens kon u en mij verlossen. En daardoor overwinnen wij de wereld. Daarom zegt Johannes, door het water, de doop, de waterdoop en de duif die neerdaalde, en het bloed... En de geest die getuigt dat. En we kunnen voortdurend zien hoe de geest dat bevestigt. In de evangelie. Die zijn in één geluid, in overeenstemming. Dus dat tackelt hij hier. Die voorgnostische leer. Daarom is het zo belangrijk. Geen misverstand over wie Jezus is. Hij is de Godmens. Gezonden van God uit. Vers 9 en 10. We gaan naar een afronding toe. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn zoon getuigd heeft. En we kunnen dus gaan naar Matteüs hoofdstuk 3 vers 16 en 17. Matteüs 17 vers 5, de verheerlijking op de berg. Elke keer toen de Heer Jezus gedoopt werd, getuigde God dit. Dit is mijn zoon. Hoort hem. Bij de verheerlijking op de berg, een stem, getuigenis van God. De hoofdman, bij het kruis, die kwam ook tot de slotsom. Hij keek en hij moest zeggen, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Het getuigenis van God is veel groter. Dat heeft hij getuigd van zijn zoon. Vers 10, wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. De reformatoren, u merkt wel, ik put nog wel uit de reformatoren, die hadden dit onderscheid in het getuigen, in de getuigenis. Spiritus externus en spiritus internus. Heerlijke woorden. Ik vind het heerlijk om in van die oude kerken te zijn en dan galmt dat zo mooi. En als ik dan spiritus en dan moeten mijn kinderen altijd weer lachen. Want heerlijk, die geluiden. Maar goed, dat is gekheid. Spiritus externus. Ik denk dat u wel kunt deduceren en afleiden wat dat betekent. En spiritus internus. Er is een uitwendige getuigenis en een inwendige getuigenis. Als wij pure documenten nemen, de Bijbel, en we komen tot de slotsom, die historische documenten, die zijn waar. Dat wat daar in die documenten staat, dat is gewoon waar. We namen het tot ons, we gaven onze goedkeuring eraan in die zin van, maar dit is betrouwbaar. Een uitwendig, krachtig getuigenis die de Geest van God gebruikt om ons te doen geloven. Dit zijn betrouwbare historische documenten. Maar Johannes zegt, er is niet alleen een externe getuige, er is ook een interne getuige. Want wie gelooft in de Zoon van God, heeft een getuigenis in zichzelf. En we hebben dat al behandeld in hoofdstuk 2, weet u nog? U hebt het niet voor nodig, dat iemand u leert. U hebt de zalving, u weet alle dingen met betrekking tot de Heere Jezus Christus. Bij u is er geen misverstand wie Jezus is. Dat is de Geest van God. Daarom, wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet gelooft, heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Een getuigenis erbuiten en een innerlijke getuigenis. Dat is ook zo de ernst van het evangelie. Daarom zegt Johannes, Paulus ook, ik wil de heidenen brengen tot geloofsgehoorzaamheid. Maar als we niet gehoorzaam zijn aan de roepstem van het evangelie, dan is dit de logische consequentie. Als wij niet geloven wat God getuigd heeft met betrekking tot zijn zoon, dan maken we God tot een leugenaar. Dan doen we net alsof zijn woord niet relevant is en dat hij niet de waarheid spreekt. Dan maken we hem tot een leugenaar, omdat we niet geloven wat hij getuigd heeft over zijn zoon. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Hiermee begon toch de Johannesbrief. Weet u nog, heel lang geleden, wat wij aanschouwd hebben, hoofdstuk 1 vers 1, en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is manifest geworden, is geopenbaard, en we hebben het gezien, en we getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was, en aan ons is geopenbaard, maar geïncarneerd is, mens is geworden. Daarom zegt Johannes in zijn evangelie, Johannes hoofdstuk 17 vers 3, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt, dat is het eeuwige leven. Weer die innerlijke verbondenheid, dat leven is manifest geworden. Dat leven is in de Zoon van Jezus Christus, in Gods Zoon, de Messias, Zoon van God. En Johannes zegt hier vers 12, wie de Zoon heeft, onverbrekelijk, onlosmakelijk, heeft het leven. Wie de Zoon van God vanmorgen niet heeft, heeft dat leven niet. Is nog dood in zonden en in misdaden. Ach, zegt Johannes vers 13. Deze dingen heb ik allemaal geschreven, Deze reis door deze Johannesbrief. Dit heb ik allemaal geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Zijn evangelie schreef hij met het doel om mensen tot overtuiging te brengen. Die Jezus is de Messias. Die Jezus is de Zoon van God. Hij is van God gekomen. Maar deze brief schrijft hij aan gelovigen. Zodat we mogen toetsen, testen en beproeven of we uit God geboren zijn. Of we deel hebben gekregen aan de Zoon van God, aan dat eeuwige leven. O, mijn broeder en mijn zuster, ik hoop als we de rijen doorgaan vanmorgen, dat ieder in zijn hart mag jubelen en mag zeggen, ja, dat leven is mijn leven. Ik weet dat ik het eeuwige leven heb, omdat ik geloof en geen misverstand is er met betrekking tot de identiteit van die Jezus. Zoon van God, Messias, vredevorst en alle hoop is in hem verankerd. Tot zover. Het overdenken van dit woord. Er is veel geweest, dat weet ik. Maar ik geloof in uw mentale capaciteit en ook in uw absorptievermogen dat u meeneemt wat de Geest van God wil gaan gebruiken. Eigenlijk is de brief voorbij, zouden we denken. Vers 14 tot het eind gaan we de volgende keer behandelen. Maar het rijke betoog is eigenlijk voorbij. Maar oh, wat is er nog een zoetheid, een geestelijke zoetheid op te diepen uit deze laatste verse. Ik wil u graag voorgaan in een kort woord van gebed. Vader, dank u wel. Wat is uw woord heerlijk rijk. Vader, iedere keer als wij dat woord weer tot ons nemen, dan verblijdt het ons hart. U hebt ons een nieuwe schepping gemaakt. Het oude is voorbij. In Christus is alles nieuw geworden. En oh, wat genieten we van uw wereld. Vader, we hebben u lief. We hebben elkaar lief. We hebben uw woord lief. We hebben de Heer Jezus lief. We weten wie hij is. O God, dank u wel. Dank u wel voor iedere keer weer die versterking door dat woord. Help ons om waardig te wandelen, zolang we hier nog wandelen, ja, te midden van een krom, verdraaid en ontaard geslacht, dat we een getuigenis mogen zijn, zout en licht, voor deze wereld. Amen.